Maar als wij gaan zeggen dat man en vrouw gelijk zijn, en als alles genderneutraal moet worden, en als we zeggen dat een relatie tussen een man en een man, en een vrouw en een vrouw, en een man en een vrouw, om die reden even waardevol allemaal is, dan is juist die eenheid in verscheidenheid niet meer mogelijk. Zie je dat het allemaal dezelfde pogingen zijn om dat huwelijk tussen man en vrouw, om dat gewoon helemaal te devalueren. Terwijl dat juist het beeld van God is. Dat is wat Genesis 1 en Genesis 2 ons leren. Dus dat schitterende beeld van een man en een vrouw die verschillend zijn, maar daarom ook tot elkaar aangetrokken worden en die één kunnen worden. En God leeft in onvoorstelbare verbondenheid en intimiteit, zou je zelfs kunnen zeggen. God is liefde en daarom heeft ieder mens van binnen ook een diep verlangen om in echte verbondenheid en liefde te leven. Ook als je jongeren vraagt, die, of mensen vraagt die in immoraliteit leven, dat programma van de EO, 40 dagen zonder seks, dat is vorig jaar of het jaar daarvoor herhaald, terwijl ze het 8 jaar geleden ook gedaan hadden. Jongeren gevolgd die heel losbandig leven. Jongeren die gewoon na een avondje stappen met iemand in bed duiken. En die dat gewoon, normaal zijn gaan vinden. Die worden uitgedaagd om 40 dagen zonder seks te leven. Maar als ze dan hun hart openen, als ze dan vertellen wat er gebeurd is, dan zeggen ze bijna allemaal dat ze teleurgesteld zijn in een echte relatie. En dat vanuit die teleurstelling in een echte relatie, om hun hart te beschermen, om niet weer emotioneel zo pijn op te lopen, om niet weer zo afgewezen te worden, je hart maar afsluiten, niet meer je hart van hart te verbinden, niet meer je emotioneel binden aan iemand, maar gewoon seks hebben. Maar ten diepste, zeggen zelfs zij, het diepste verlangen is natuurlijk een echte relatie. Het diepste verlangen is natuurlijk die echte verbondenheid en die echte intimiteit. En dat is omdat wij naar het beeld van God zijn gemaakt. Omdat God in die zo is, hij leeft in die liefdevolle relaties. En zo heeft hij ons gemaakt om ook dat te mogen meemaken in het leven. Goed. We gaan met elkaar kijken naar dat vers. Genesis 2 vers 24. En ik wil eigenlijk die drie stappen, die wil ik gewoon met jullie bekijken. Namelijk het verlaten, het aanhangen en het één worden. Want daar kunnen we alle drie heel veel van leren. Ten eerste, het is heel belangrijk voor een goed huwelijk dat degenen die met elkaar getrouwd zijn, degenen die met elkaar gaan trouwen, dat ze hun ouders verlaten. Verlaten, wat betekent dat? Dat betekent natuurlijk niet dat je je ouders aan hun lot gaat overlaten. Niet dat je voortaan zegt, mijn ouders die goodbye, vaarwel. En ik weet niet of ik jullie nog zie, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Natuurlijk blijf je, als het goed is, een relatie met je ouders hebben. Het gebod eer je vader en je moeder blijft staan, ook als je getrouwd bent. Mijn moeder leeft nog en ik eer haar als ik haar opzoek, als ik haar bel, als ik dingen voor haar doe. En dat doe ik ook en ik ben blij dat mijn moeder nog is. En ook al ben je al lang getrouwd, je blijft je ouders eren. Maar, dus het betekent niet, zoek het maar uit. Dat is niet wat verlaten betekent. Trouwens, eer uw vader en uw moeder blijft staan, maar kinderen, wees uw ouders gehoorzaam, blijft niet duren. Dat is een groot verschil, hè? Toen ik trouwde, was het niet meer zo dat ik mijn moeder moest gehoorzamen, dat ik mijn vader moest gehoorzamen. Als je helemaal getrouwd bent, val je niet meer onder het gezag van je ouders. Dat is één van de dingen die hoort bij het verlaten van je ouders. Je komt op een ander level met elkaar te staan. Als een kind thuis woont, als een kind nog een kind is, dan hebben de ouders gezag over het kind. Maar als het kind eenmaal volwassen is geworden, dan wordt dat veel minder. Dan gaat het kind zijn eigen leven leiden. En zeker als het kind gaat trouwen, dan heb je als ouders niet meer ouderlijk gezag over je kinderen. Dat is een belangrijk punt, want sommige ouders gaan door met ouderlijk gezag over hun kinderen uit te oefenen. Denken dat ze het nog steeds hebben. Dan krijg je een probleem. Want zo hoort het niet. Er is een nieuwe eenheid ontstaan. Een nieuw gezin is geformeerd. En de bedoeling is dat man en vrouw nu veel meer met elkaar rekening gaan houden dan met hun ouders. Dat is een heel belangrijk punt. Je gaat hier natuurlijk meer met elkaar rekenen. Als ik, voor mij als getrouwde man, is het belangrijker dat ik de vraag stel, wat vindt mijn vrouw hiervan? Dan dat ik de vraag zou stellen, wat vinden mijn ouders hiervan? Als je getrouwde jonge dame bent, moet je niet meer vooral vragen aan je moeder wat zij ervan vindt. En niet elke dag bellen met je moeder en alles met je moeder overleggen. En op die manier eigenlijk nog heel erg vastzitten aan je moeder. Zodat je moeder ook nog ontzettend veel invloed heeft op je leven. Maar moet je de vraag stellen, wat vindt mijn man? En wat wil mijn man? En dit zijn wezenlijke dingen. Je leeft niet meer onder het gezag van je ouders. Je verlaten betekent ook niet dat je ver weg gaat wonen per se. Je kunt heel dicht bij elkaar wonen. Wij woonden in Emmeloord in een hofje. En het ene huis links van ons woonden wat oudere mensen. Gereformeerde gemeentemensen. En schuin tegenover ons aan de andere kant van de ingang van het hofje woonde zijn zoon. Met 7 kinderen ook. Ze hadden zelf ook 7 kinderen. En die vader en die zoon, die grootouders en die ouders dus, die leefden dus vlak naast elkaar. Maar dat deden ze uitstekend. Je kunt naast elkaar wonen en toch je ouders verlaten hebben op een hele gezonde manier. En je kunt aan de andere kant van de wereld gaan wonen en nog steeds vastzitten aan je ouders. Het heeft dus niet vooral te maken met geografische afstand. Soms kan het wel helpen om wat verder weg te gaan wonen. Soms, als het niet goed gaat, als je te dicht bij elkaar woont, kan de afstand ook wel een beetje helpen om wat meer los van elkaar te komen. Maar het zit hem niet vooral daarin. Het zit hem in de manier waarop je met elkaar omgaat. Wat betekent dat dan wel? Nou, het betekent dat de primaire verbondenheid niet langer met je ouders is, maar met je man, met je vrouw. Je mag niet meer afhankelijk zijn van je ouders. Een te grote mate van afhankelijkheid van ouders is slecht voor het huwelijk. Emotionele afhankelijkheid van je ouders is slecht voor een huwelijk. Het moet zo zijn dat je ten diepste niet meer je vader, je moeder nodig hebt voor een gevoel van geliefd te zijn. Maar dat vind je nu bij elkaar in het huwelijk. Ik heb gezien soms dat een te grote mate van financiële afhankelijkheid ook problemen kan veroorzaken. Soms is het zo dat de zoon bijvoorbeeld in het bedrijf van zijn vader werkt. Of dat de zoon het bedrijf van zijn vader overneemt. En dat de vader daar nog in zit met een heleboel geld. Dat kan goed gaan. Maar het kan ook zo gaan dat de vader daardoor nog steeds ontzettend veel zich bemoeit met de dingen van zijn zoon. En zelfs met de dingen van zijn huwelijk. Het kan ook zijn dat de vader bijvoorbeeld een hele hypotheek heeft gegeven aan zijn zoon. En dat kan heel goed gaan. Maar als de vader daardoor denkt dat hij te pas en te onpas kan binnenlopen. En dat de vader daardoor beslist welke verbouwingen er komen. En hoe het geld verder besteed wordt aan het huis of niet. Heb je een probleem. Die zoon die gaat zijn eigen leven leiden. Dat is de bedoeling. Die vader mag niet meer heersen over zijn zoon. Omdat hij financieel betrokken is bij het huwelijk van zijn zoon. Dus het kan goed gaan dat je dat geld van je vader dat voor jou beschikbaar is, maar het kan ook helemaal mislopen. Dit zijn dingen waar je over na moet denken. Te grote mate van afhankelijkheid kan een ondermijning zijn van het huwelijk. Wij hebben inderdaad meegemaakt, hebben we inderdaad gezien. Heel ergens anders in het land, eigenlijk binnen onze eigen familie. Dat inderdaad de schoonvader altijd maar binnenliep. Bij zijn enige zoon. En deed alsof hij daar thuis was. En de zoon die hield erg veel rekening met zijn vader. En zijn vader kon ook erg boos worden om bepaalde dingen. En na 10 jaar ging het huwelijk kapot. Dit zijn echt wezenlijke dingen. Je moet je ouders verlaten. Je wordt zelfstandig. De primaire verbondenheid is met elkaar. En je staat veel meer als volwassenen ten opzichte van elkaar. Je neemt met elkaar beslissingen als man en vrouw. Je gaat niet een beslissing nemen met je vrouw en met je ouders. Je kunt natuurlijk advies vragen van je ouders. Je ouders kunnen raad geven. Je ouders kunnen helpen met advies enzovoorts. Maar je neemt zelf de beslissingen. En nogmaals, je wordt een nieuwe eenheid. Er vormt zich een nieuw gezin. Dat nieuwe gezin is zelfstandig geworden. Dat betekent dat ouders hun kinderen ook moeten voorbereiden op het hen verlaten. Ik denk dat opvoeden is trainen tot zelfstandigheid. Opvoeden is trainen tot zelfstandigheid. Daar moet je eigenlijk van het begin af aan in de opvoeding op gericht zijn. Dat je het kind helpt om zelfstandig te worden. Om het los te laten. Mijn vrouw zegt, die zegt vaak, dat is een uitspraak die haar heel erg aangesproken heeft. Als ze klein zijn, geef je ze wortels. En als ze groter zijn geworden, geef je ze vleugels. Zodat ze gaan vliegen. Dat ze uit kunnen vliegen. En dat is ook moeilijk. Dat je je kinderen moet loslaten. Maar dat is juist mooi. Dat ze zelfstandigheid ontwikkelen. En dat betekent dus ook dat je, naarmate ze ouder worden, dat je je echt minder gaat bemoeien met hun zaken. Trouwens, tuchtiging, het woord tuchtiging, betekent niet straffen. Tuchtigen is niet vooral straffen, maar de diepste betekenis van het woord tuchtiging is training. Kinderen worden getraind. Dat is het idee. Tuchtiging is een heel positief woord. Training om zelf het leven te gaan leiden. Training om zelf verantwoordelijkheid te kunnen gaan dragen. Opvoeden is leren zelfstandig verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Dus gooi ze maar eens in het diepe. En zorg dat ze verantwoordelijkheid dragen, al op jonge leeftijd. Geef ze kleine verantwoordelijkheden, zodat ze grotere verantwoordelijkheden leren dragen. Leer ze te doen wat ze behoren te doen. Zodat ze dat, als ze volwassen zijn, ook zullen doen. En dat ze werkelijk hun weg gaan vinden. En dat betekent dus ook voor ouders dat als je zoon bijvoorbeeld net getrouwd is, dan moet je hem helpen om hoofd van zijn gezin te zijn. Je moet je zoon helpen dat hij zijn eigen beslissingen neemt. En aanmoedigen zijn vrouw te zien als zijn eerste verantwoordelijkheid. Dus dat je als ouders je kind helpt om er voor zijn vrouw te zijn. Dat je je zoon traint om er voor zijn vrouw te zijn. Niet dat je gericht bent op dat je zoon er nog voor jou is. Een grote valkuil voor ouders is dat ze willen dat hun kind succesvol is. Dat ze willen dat hun kind van alles bereikt. Dat ze willen dat hun kind doet wat zij wil, zodat zij een goed gevoel over hun opvoeding kunnen hebben. Begrijp je wat ik bedoel? Het hart is arglistig. Sommige ouders zijn zo betrokken in het leven van hun kind, maar de diepste wortel is dat ze zelf bevestigd willen worden als ouder. Sommige moeders zijn zo hands-on in het leven van hun dochter. Sommige moeders zijn zo dominant in het leven van hun dochter, dat ze hun dochter doodknuffelen. Want ze zijn ten diepste niet gericht op de ontwikkeling van hun kind, maar ze willen dat ze een goed gevoel kunnen hebben over hun eigen moederschap. Het is heel venijnig wat ik nu noem. Maar dit zijn wezenlijke dingen. Dus hoe ben je bezig als vader, als moeder? Ben je vooral bezig dat je kunt zeggen, kijk, ik heb het goed gedaan? Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het belang van je kind. Dat hij, dat zij zijn weg vindt. En daarvoor moet je het loslaten. En je zoon stimuleren zijn vrouw lief te hebben. En je dochter stimuleren om naar haar man te luisteren en met hem te overleggen. Dus als je dochter de neiging heeft om vooral met jou als moeder of met jou als vader alles te overleggen, moet je je dochter stimuleren om het met haar man te overleggen. Dat is ook als ouders helpen je kinderen je te verlaten. Een laatste wat ik wil noemen in dit verlengde is, je kunt ook nog loszitten aan je ouders doordat je ze haat. Je kunt zelfs nog je ouders niet verlaten hebben, omdat je onvergevingsgezind bent. Je kunt zelfs nog vastzitten aan je ouders als ze al zijn overleden. En daarom zei ik ook, je kunt aan de andere kant van de wereld gaan wonen en je ouders niet verlaten hebben. Nou, dit is natuurlijk een heel groot gebied wat ik nu noem. Maar verlaten heeft ook te maken met met vergeven. En met de bitterheid loslaten. En met vervuld worden met liefde. Dan kom je los. Ook van mensen die jou kwaad hebben gedaan. En ik hoor een jongen zeggen, ik vraag naar zijn relatie met zijn vader. En dan zegt hij, ik heb niks met mijn vader. Hij heeft ook een hele slechte vader gehad. Hij zegt, ik heb niks met mijn vader. Maar daarmee heeft hij natuurlijk wel wat met zijn vader. Want het feit dat hij dat zo zegt, dat hij zo koud is naar zijn vader, zo onverschillig naar zijn vader, betekent dat hij een probleem heeft met zijn vader. Zijn vader is afwezig geweest, zijn vader was niet een liefdevolle vader, heeft niet veel geïnvesteerd in hem als zoon. Hij zegt, ik heb niks met mijn vader, maar hij heeft nog wel een probleem daar. En dat zijn dingen waar je ook over na moet denken. Zelfs als vader of moeder al overleden is. Dus loslaten of verlaten, daar zit ook in dat je loskomt van je ouders omdat je de beslissing hebt genomen om te vergeven en lief te hebben. Maar goed, daar kan ik nog een uur over doorpraten, maar dat gaan we niet doen. We gaan naar het tweede punt. Eén vlees worden. Elkaar aanhangen. Vader en moeder verlaten. Elkaar aanhangen. En zij zullen één vlees worden. Nou, het woordje aanhangen, dat duidt op het huwelijk. Want er wordt namelijk gesproken over een man gaat zijn vrouw aanhangen. Of gaat zich hechten aan zijn vrouw. Dus dat woordje, Genesis 2 vers 24, gaat over het huwelijk. Het gaat niet over een of andere losvaste relatie. Er staat niet, een man zal zijn vader en moeder verlaten en hij gaat een vrouw aanhangen. Er staat niet, hij gaat een vriendin aanhangen. Er staat, hij gaat zijn vrouw aanhangen. Dus het gaat hier om het huwelijk, want het huwelijk bestaat daaruit dat je elkaars man en vrouw bent geworden. Je was niet elkaars man en vrouw, maar trouwen betekent dat je vanaf die dag, vanaf dat moment dat je elkaar die belofte hebt gegeven, ben je officieel van elkaar geworden als man en vrouw. Nu hoor je bij elkaar als man en vrouw. Je gaat elkaar aanhangen. Dat is het huwelijk. En de bedoeling is dat dat onafscheidelijk is. In de Griekse vertaling van dit Hebreeuwse vers is dat aanhangen met het woord kole vertaald. En dat is natuurlijk een merknaam voor lijm. Dat kent u misschien wel. Kole is een merknaam voor lijm. Dus elkaar aanhangen is aan elkaar verlijmd raken. Aan elkaar hechten staat er ook in onze vertaling. Met de bedoeling dat het niet weer uit elkaar gaat. Dat betekent dat je de verantwoordelijkheid van het huwelijk op je neemt. En zo heeft God het bedoeld als een blijvende relatie voor ons eigen bestwil. Niet om ons te beperken, niet om ons het leven zuur te maken, niet om ons te beknotten, maar God heeft ons bestwil op het oog. Blijkt ook dat de grootste mate van geluk en ook trouwens de grootste mate van seksuele vervulling wordt gevonden bij mensen die elkaar langdurig trouw zijn. Het is bewezen wetenschappelijk dat mensen die trouw zijn, die trouw blijven, die bij elkaar blijven, die elkaar vasthouden, die dit hoog hebben. We zijn getrouwd, ik heb voor jou gekozen en ik zal voor je blijven kiezen. Ook al is het bar moeilijk, ook al stelt de ander teleur, ook al moet je conflicten uitwerken, we blijven bij elkaar. Want dat is gewoon waar God ons toe geroepen heeft. Dat is mijn roeping naar God toe. Je doet het voor God. Naar God toe blijf je elkaar trouw. En het blijkt dat dat ook mensen het meest gelukkig maakt. Dus God zegt het voor ons bestwil. Ik moet ineens denken aan een voorbeeld. Ik gaf deze cursus in Meppel, in mijn oude gemeente. En inmiddels waren er allemaal mensen bijgekomen die ik niet kende. En er zat voor mij een wat ouder stel. Mensen van inmiddels in de 50. Ik heb hem laatst nog weer gezien, die man. Toen vertelde hij dat hij ernstig psychisch ziek was geweest. Hij deelde gewoon in de groep dat hij in een psychiatrische inrichting had gezeten. Dat hij zo depressief was, dat hij echt gewoon de kluts kwijt was. En het heel moeilijk had en ernstige problemen had. Waarbij het ook niet duidelijk was of hij beter zou worden. En dat is moeilijk, ook in een huwelijk natuurlijk. Dat realiseer ik me ook, dat psychische problemen ook een enorme last op een huwelijk kunnen leggen. Hij vertelde toen dat er meerdere hulpverleners waren geweest in de psychiatrische inrichting. Psychologen en psychiaters die tegen hem gezegd hadden, en ook tegen zijn vrouw gezegd hadden, dat het misschien wel een goed idee zou zijn om uit elkaar te gaan. Zijn vrouw met name was meerdere keren gezegd, misschien moet je maar een andere man kiezen. Want zo is soms de mentaliteit in onze samenleving. Want de mentaliteit is heel erg gericht op, ik wil gelukkig zijn. Ik wil krijgen waar ik recht op heb. Ik wil dit. En als mijn vrouw ziek is geworden, als mijn man ziek is geworden, en we hebben, weet je wel, niet meer wat we hadden. Ik heb recht op romantiek. Ik heb recht op liefde. Zo denken mensen. Mensen denken ongelooflijk zelfgericht. Maar zijn vrouw was christen. En hij zelf ook. En zijn vrouw heeft hier niet voor gekozen. Zijn vrouw is hem trouw gebleven. Ook al was hij ernstig psychisch ziek. Het heeft jaren geduurd. En nu zaten ze voor mij. En hij zag er aardig gezond uit. En hij is uit de psychiatrische inrichting. En ik zag hoe gelukkig ze waren met z'n tweeën. Kijk, dan zegt onze samenleving, nou, kies maar voor jezelf. Maar wat maakt nou gelukkiger? Ik denk dat zij veel gelukkiger zijn dan wanneer ze in die moeilijke jaren uit elkaar gegaan waren. En dat blijkt ook trouwens uit ervaring dat huwelijken kunnen in een heel diep dal zitten. Huwelijken kunnen je kunt het bar moeilijk met elkaar hebben. Juist door dit soort dingen, door ziekte, door psychiatrische problemen, door een ongeluk, door de verslaving van je zoon of vul maar in. Door allerlei beproevingen kan je het heel moeilijk met elkaar hebben. Maar het blijkt dat als mensen gewoon elkaar vasthouden, dat de kans dat ze 5 of 10 of 15 jaar later toch weer heel gelukkig zijn met elkaar, veel groter is. Zou je dan in die crisisjaren elkaar loslaten? Dat is nooit meer te redden. Nou, dat is gewoon waar we met elkaar over nadenken. Dat aanhangen is door dik en dun. Dat aanhangen is bedoeld inderdaad voor het leven. En het is niet meer hoog in het vaandel, maar het is wel het beste voor de mens. En wat dat betreft is er een totale mentaliteitsverandering gekomen in onze samenleving, maar het is niet ten goede. Je hoort ook zo vaak zeggen dat mensen zeggen, ja, vroeger moesten mensen bij elkaar blijven. Dat deed je niet, want je ging niet scheiden. En er wordt heel negatief over gesproken. Nu hebben we het recht om te scheiden. Maar toch vraag ik me af of er vroeger niet veel meer stellen waren die aan het einde van de rit, in de 70er en als ze in de 70 en in de 80 waren, toch zeiden, wat zijn we toch blij dat we bij elkaar zijn gebleven. En dat hebben we nu vaak niet meer, omdat mensen in die crisisjaren dan zeggen, nou, ik zie het niet meer zitten. Nou, en het is goed. Het is goed dat we hier met elkaar over nadenken, waarbij ik niet wil zeggen dat het altijd te redden is. Ik ben me ervan bewust dat er situaties zijn waarin het huwelijk niet te redden is. En er zijn ook situaties waarin het niet geboden is om bij elkaar te blijven. Ik geloof dat, ik heb soms een vrouw, bijvoorbeeld als de man multiple keren overspelig was, heb ik de vrouw soms echt geadviseerd om bij haar man vandaan te gaan. Want dat is wat God wil dat niet, dat is een ethisch dilemma. Een vrouw gaat helemaal kapot als haar man niet 1 of 2 of 3 keer, maar 5 of 6 of weet ik hoe vaak met een andere vrouw in bed duikt. Gaat de vrouw helemaal kapot aan. Heb je een ethisch dilemma. God wil geen echtscheiding. Maar hij wil ook niet dat een man zijn vrouw zo kapot maakt. Dat wil hij niet. Daar is hij nog meer op tegen dan op het kwaad van de echtscheiding wat dan gebeurt. Dat is een ethisch dilemma. En zo zijn er wel meer situaties denkbaar. Maar het huwelijk is bedoeld als een verbond voor het hele leven natuurlijk. Dat woord verbond komen we natuurlijk ook tegen. Het wordt ook verbond met God genoemd. Spreuken 2 vers 17. De vrouw die overspelig is, vergeet het verbond van haar God. Dus je sluit een verbond met elkaar, maar je sluit ook een verbond met God als je trouwt. En in Malachi 2 vers 14 wordt ook gesproken over de wettige vrouw. Dat mannen hun wettige vrouw verlieten. Nou, wat ik hier in het verlengde hiervan ook wil zeggen, dat is ook een van de hoofdstukken uit mijn boekje. Wanneer ben je voor God getrouwd? Want daar is veel verwarring over. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb heel veel mensen horen zeggen, ja, als je met elkaar naar bed gaat, ben je in Gods ogen al met elkaar getrouwd. Dat is niet bijbels. Dat is onhoudbaar. Van begin af aan in de Bijbel is het huwelijk een officieel gebeuren. Je trouwt niet in de slaapkamer, je trouwt in het openbaar. Er wordt vaak als voorbeeld Isaac en Rebecca aangehaald. Eliezer komt terug, de knecht van Abraham komt terug uiteindelijk met Rebecca. dan staat er dat Isaac ziet haar komen en dan komt zij bij Isaac en dan gaan ze de tent in en dan staat er, zo nam hij haar tot vrouw. En dus zeggen mensen, kijk, hij ging met haar de tent in en zo trouwde hij met haar. Maar als je dat hele verhaal leest, ik geloof dat het, ik weet niet meer welk ergens in Genesis is, dat hele verhaal, dan staat het hele verhaal van begin tot eind in het teken van het huwelijk. Eliezer wordt naar het vroegere land van Abraham gestuurd, niet om een mogelijke kandidaat te vinden, niet om een vakantieliefde voor Isaac te vinden, niet om, zelfs niet dat ze zich met hem zou verloven en dat ze dan later zouden beslissen of ze zouden gaan trouwen. Nee, van begin af aan, als zij ook gevraagd wordt om mee te gaan met Eliezer, dan zegt zij ja op de vraag of ze de vrouw van Isaac wil worden. En als Isaac haar ziet aankomen en hij aanvaardt haar, de hele familie, het hele huis van Abraham weet op dat moment dat die twee op dat moment bij elkaar komen als man en vrouw. Trouwen is dat je er in het openbaar voor uitkomt dat je elkaars man en vrouw wilt zijn. En dat je voor je leefwereld, de leefwereld waarin je leeft, dat woord geeft aan elkaar. En zo word je man en vrouw. Dat is dat verbond dat je sluit met elkaar. Je trouwt niet door seks met elkaar te hebben, maar je trouwt door dat verbond met elkaar te sluiten. Je trouwt door wettig elkaars man en vrouw te worden. De Bijbel heeft het over het wettige huwelijk. Dat is in allerlei culturen verschillend. In de cultuur van de Bijbel is er niet een trouwambtenaar en is er niet een boekje, een trouwboekje. En komen we ook niet zo de getuigen tegen die wij hebben in onze cultuur. En ook niet per se de kerkelijke inzegeningen en zo. Dus dat zijn allemaal culturele zaken. Maar het principe is overal in alle tijden hetzelfde. Dat je en plein publiek, voor je eigen leefwereld, voor je familie, voor je vrienden, dat je ervoor uitkomt dat je elkaars man en vrouw wilt zijn. Dus je bent pas getrouwd als je dat hebt gezegd tegen elkaar, als je dat hebt gedaan. Trouwd door officieel te trouwen. Dat geeft heel veel verwarring, ook heel veel problemen. Als ouders, bijvoorbeeld ouders zeggen tegen hun dochter, nou, als je met hem naar bed bent geweest, dan ben je in Gods ogen al met hem getrouwd. En dus denken die jongen, nou, dan zijn we in Gods ogen al getrouwd. Dan kunnen we gewoon met elkaar naar bed blijven gaan. Maar als het dan uitgaat, dan denken ze, ben ik dan nu al gescheiden? En hoe zit het dan met mensen waar je 3 weken een relatie mee hebt gehad en mee naar bed bent geweest? En er zijn ook mensen die met 6 mensen in bed hebben gelegen. Zijn die dan in Gods ogen 6 keer getrouwd en 6 keer gescheiden? En bovendien ontstaat er een enorme druk om dan maar met de ander te moeten trouwen. Nou, begrijp ik dat ook wel, want dat zou je het liefst willen natuurlijk, maar dat is ook niet een wet van mede en pers. Je bent niet getrouwd door met elkaar te vrijen. Je trouwt ook niet met elkaar als je op een heel romantisch moment, als je aan de boulevard van Zandvoort staat en het is een prachtige zwoele zomeravond en je bent tot over je oren verliefd en het is een schitterende zonsondergang. En je staat daar aan de boulevard en je kijkt naar die zon en het is een oranje gekleurde hemel en je bent in elkaars armen en op dat moment zegt de jongen tegen het meisje, liefje, ik hou ontzettend veel van je. Ik zal je trouw blijven. Ik zal altijd bij je blijven. En het meisje zegt, dank je wel, lieve schat. En ze valt bijna van emotie door haar knieën. En ze zegt op dat moment tegen hem, ik zal ook trouw blijven aan jou. Zelfs dan ben je nog niet getrouwd. Je trouwt niet privé. Je trouwt in het openbaar. Dat is trouwen. En dat is aanhangen. Dat is dat woordje aanhangen. En dan komen we ten derde natuurlijk bij het één worden. En dan zien we ook die volgorde. Dat is trouwens een van de redenen waarom Gods woord leert dat seksuele gemeenschap alleen binnen het huwelijk hoort, binnen het officiële huwelijk. De mensen die het huwelijksverbond met elkaar hebben gesloten vanwege deze volgorde. Verlaten van je ouders, elkaar gaan aanhangen, elkaars man en vrouw worden. Vanaf dat moment is ze jouw vrouw, is hij jouw man. Je ontvangt een vrouw uit Gods hand, je ontvangt een man uit Gods hand, zodat je van elkaar bent geworden. En die twee zullen één vlees worden. Die volgorde is heel belangrijk. En dat leert ook het principe van geen seks voor het huwelijk. En dat één vlees worden, daar wil ik ook nog wat met u over nadenken verder. Dat slaat niet alleen op de lichamelijke eenheid. Je moet zicht krijgen op Gods bedoeling met het huwelijk. Ik zou twee soorten van eenheid willen noemen. Levenseenheid en lichamelijke eenheid. En die twee horen bij elkaar. Levenseenheid wil zeggen, je bent er voor elkaar. Je deelt je leven met elkaar. Je bent elkaar trouw, je komt elke dag weer bij elkaar. Je dient elkaar, je werkt voor elkaar, je helpt elkaar. Je werkt samen in de verantwoordelijkheid van het verantwoordelijkheid dragen in het leven. Je deelt je gedachten met elkaar, je deelt ideeën, je deelt je mening, je praat over allerlei dingen. Als het goed is in de communicatie, daar gaan we het ook een avond over hebben, over communicatie natuurlijk. Maar als het goed is, praat je ook over je emoties. In een goed huwelijk kun je ook emoties met elkaar delen. Daarmee bedoel ik dat je je ook emotioneel bloot kan geven. Dat als je bedroefd bent, dat je droefheid ook kan laten zien. Dat je erover kan praten, dat je die tranen ook kunt hebben bij de ander. Als je boos bent, dat je die boosheid ook mag hebben. Boosheid is niet een zonde. De emotie van boosheid is geen zonde. Emoties hebben geen morele waarde. Emoties zijn niet zondig. Zelfs niet de emotie van boosheid. Als je bang bent, dat je je onzekerheid en je gespannenheid, je angsten ook kan delen. En als je blij bent, dat je ook die blijdschap en die opwinding en die verwachting en dat enthousiasme met elkaar kan delen. Als het goed is, heb je op dat vlak ook contact met elkaar. Dat je elkaars emoties proeft en dat je die deelt met elkaar. Dat is ook echte communicatie. Dat je van hart tot hart leert praten met elkaar. Daarnaast deel je ambities met elkaar. Je gaat bouwen aan de toekomst. Je hebt dromen met elkaar. Je denkt na over de mogelijkheden die je hebt, talenten die God gegeven heeft, wat je mag doen. Een loopbaan die je volgt. Gewoon, je gaat je weg met elkaar. Je deelt lief en leed. Je deelt teleurstellingen, maar je deelt ook successen met elkaar. Goede tijden, slechte tijden, maak je met elkaar mee. En in dat alles bouw je samen geschiedenis op. Mooi, hè? Je bouwt samen geschiedenis op. Ik ben nu 27 jaar getrouwd. En mijn vrouw en ik hebben inmiddels een behoorlijke geschiedenis met elkaar meegemaakt. En dat bind je samen. Dat is je gezamenlijke geschiedenis. En je woont in hetzelfde huis. En het is zelfs zo dat je bijna elke avond hetzelfde eet. Dat is toch ook wat? Je eet hetzelfde. Wat je vrouw kookt, dat eet jij. En wat jij als man kookt, dat eet je vrouw. Nou, ook daarin deel je je leven. Nou, zijn er nog veel meer dingen. Nou, sommige mannen koken. Degene die daar de gaven voor hebben, die koken ook. Maar wat ik probeer duidelijk te maken is dat levens met elkaar versmolten raken. Dat levens één worden. Je deelt ook bezittingen. En trouwens, een laatste punt, je deelt ook familie en vrienden. De familie van mijn vrouw is ook mijn familie geworden. En mijn familie is haar familie geworden. En we hebben gezamenlijke vrienden. Nou, dat is levens die één zijn geworden. Levenseenheid. Dat is de bedoeling van één worden. En dat dit soort dingen geeft ook het echte gevoel van verbondenheid met elkaar. Dat je je leven met elkaar deelt. En dat betekent, dat zit hem ook in kleine dingen. Dat je in kleine dingen denkt aan de ander. Dat je aandacht hebt voor de ander. Dat je vraagt naar de ander. En dat je in kleine dingen laat blijken dat je de ander ziet staan. Gewoon kleine dingetjes. Als je thuis komt, aandacht geven. Even iets doen, elkaar helpen, denken aan het belang van de ander. Ieder huwelijk staat of valt met het vermogen van beiden om zich in te zetten voor het heil van de ander. Ben jij in staat als getrouwde man, als getrouwde vrouw om je in te zetten voor het welzijn van je partner? Dat is zo belangrijk. Dat je niet alleen maar aan jezelf denkt. Niet alleen maar met jezelf bezig bent, met je eigen belangen en met je eigen dingen. Maar dat je gewoon in die kleine dingetjes laat zien dat je er wil zijn voor de ander. En dat is levenseenheid. Dus dienen is een heel groot woord. Dienen in de gezindheid van Jezus. En nou komt het. De lichamelijke eenheid, de seksuele gemeenschap, dat je ook lichamelijk één wordt, is een viering van de levenseenheid. Dat vind ik zo mooi. En dat is echte intimiteit. Echte intimiteit is dat je in de praktijk van alle dag lief bent voor elkaar. En dat je dat viert ook in het vrije met elkaar. En die twee horen bij elkaar. Het is de viering en het symbool van de levenseenheid. En die twee hebben een elkaar versterkende wisselwerking. Lief zijn voor elkaar gedurende de dag baant de weg voor het één worden lichamelijk in bed. En als je met elkaar gaat vrijen, word je weer zo verliefd. En ben je weer, heb je zo'n gevoel van verbondenheid weer met elkaar. Dat is zo emotioneel intens natuurlijk. Dat is zoiets bijzonders als je met elkaar vrijt. En ook samen daarin een hoogtepunt hebt. Dat is zo bijzonder. Dat maakt dat je weer helemaal gemotiveerd raakt om in de praktijk van alle dag lief te zijn voor elkaar. En dat is echt de verbondenheid. En dat is schitterend. En zo kan de seksuele relatie een zegen worden voor het dagelijks leven. En het dagelijks leven een zegen worden voor de seksuele relatie. En dat is de eenheid die God bedoeld heeft. En als er dan mannen zijn. Ik moest eraan denken toen de oprichter van Playboy overleed. Vorig jaar volgens mij. Hugh Hefner, de oprichter van Playboy. Met al zijn prachtige vrouwen in zijn mansions. Hè? In de Telegraaf las ik een artikel over Hugh Hefner. Vergeef me dat ik in de Telegraaf heb gelezen. Maar bij de kapper? Nee, thuis. Ik ga nooit naar de kapper. Maar toen stond er notabene, dat vond ik zo terecht. Er stond al die prachtige vrouwen van deze man die in zijn 80e jaren overleden is. Was voor de bühne. Het was voor de buitenwereld. Het was een en al show. Het was een en al uiterlijk. En toen dacht ik, wat ik meemaak met mijn vrouw in mijn huwelijk. De intimiteit, de hartstocht, de verbondenheid. Heeft deze man in zijn hele leven nooit gekend. Helemaal nooit. Is zo onvoorstelbaar veel minder dan wat ik mag meemaken in het leven. En dat is de werkelijkheid. Dit is het beste voor de mens. Dit is de verbondenheid en de intimiteit waar de mens naar verlangt. Levenseenheid met lichamelijke eenheid. En die twee horen bij elkaar. En daarom is het ook niet goed om te gaan vrijen voordat je getrouwd bent. Want de lichamelijke eenheid die schreeuwt om de levenseenheid. Dus als je gaat vrijen met elkaar, dan komt er een bindingshormoon vrij. Waardoor je heel erg verbonden raakt aan elkaar. Zo heeft God het ook bepaald. Zo heeft God het ook gemaakt. Dat je door dat vrije met elkaar ook heel sterk gevoel van verbondenheid met elkaar krijgt. Maar dat gaat dan heel erg roepen om die levenseenheid. Maar als je vriendje en vriendinnetje bent. En je gaat nog helemaal, de een studeert daar en de ander studeert daar. En je ziet elkaar in één keer in het weekend eventjes. En dan gaat een jongen weer met zijn vrienden op wintersport. En het meisje gaat weer dat doen. En helemaal verschillende levens. Maar wel die lichamelijke eenheid. Dat gaat niet goed. Dat geeft een verscheurdheid. Dat geeft een innerlijke verscheurdheid. Die de mensen ongelukkig maakt. En dat voelen zowel mannen als vrouwen voelen dat. Dat je vrijt wel met elkaar. Maar de levens zijn niet met elkaar verbonden. Je bent helemaal niet één met elkaar in het echte leven. Dat hoort niet. En daar word je ongelukkig van. Dat is een verscheurdheid die God niet wil voor de mens. Daarom is het zo gezond om het zo te zeggen. Nee, je beslist om je leven met elkaar te gaan delen. Onvoorwaardelijk. Zonder reserves. Ik geef jou mezelf. Ik wijd me aan je toe. Ik wil jouw man zijn. Ik wil jouw vrouw zijn. Ik wil dit verbond met je sluiten. We gaan voor niks minder dan alles. We geven alles aan elkaar. En dan gaan we die levenseenheid opbouwen. En daar hoort seksualiteit ook bij. Nou, dit is allemaal naar aanleiding van Genesis 2, vers 24. Verlaten, aanhangen en één worden. En die eenheid die is schitterend bedoeld en kan in de praktijk van het leven ook heel schitterend worden. Het grootste probleem voor huwelijken is zonde. Is zelfzucht en trots en bitterheid en ondankbaarheid en koppigheid en harde taal en ongeduld en wreedheid. En het grootste probleem voor huwelijken is zonde. Daarom moet er in de kerk ook de boodschap van zonde en genade gepredikt worden. We hebben Gods wet ook nodig, zodat we overtuigd raken van onze zonde. En de boodschap van Jezus dat je jezelf moet verloochenen. Je leven moet verliezen, je kruis moet dragen, dagelijks je kruis dragen. Wij als getrouwde mannen zijn geroepen dagelijks ons kruis te dragen, ook voor onze vrouw en onze kinderen. Zelfverloochening is onontbeerlijk. Juist door zelfverloochening vind je je leven. Juist door jezelf weg te cijferen en te gaan dienen, bouw je aan een gelukkig huwelijk. En dit zijn de dingen die we nodig hebben om die eenheid met elkaar te kunnen opbouwen. Oké, ik laat het hierbij. Maar even inhakend op wat u noemde, want en dat is want u zei, we hebben van onze ouders geleerd van seksualiteit en jezelf geven lichamelijk, dat is alleen voor je eigen man, voor je eigen vrouw bedoeld. Ik heb mijn boekje geschreven. Vanmorgen werd ik nog gebeld door een jonge dame die helemaal niet gelovig is en die voor haar studie een of ander project aan het doen is waarbij ze een film willen maken gericht op jongeren die zich willen bewaren tot het huwelijk. Toen zei ze, vroeg ze aan mij, waarom vindt u dat nou belangrijk? Toen zei ik ook tegen haar, omdat het het beste is voor huwelijken. Het beste voor huwelijken is als je je bewaart totdat je getrouwd bent, zodat je die seksuele gemeenschap alleen met elkaar hebt. Het mooiste wat er kan gebeuren is dat je tegen je vrouw kunt zeggen, op de dag van je huwelijk, liefje, wat ik je vandaag geef, heb ik nog nooit aan een ander gegeven. En dat je tegen je man kan zeggen op je dag van je huwelijk, wat ik aan jou geef vandaag, heb ik nog nooit aan een ander gegeven. En dat er niet iemand anders daar geweest is. Dat is het mooiste wat er is. En het blijkt ook dat gewoon daar waar mensen op die manier ermee omgaan, dat de kans dat mensen bij elkaar blijven gewoon veel groter is. Dat gewoon mensen die op die manier met seksualiteit om willen gaan, is gewoon procentueel gezien zo ontzettend veel minder echtscheiding. Als je dat bewaart, als er een exclusieve relatie is. Maar er is ook heel veel genade. Er is ontzettend veel genade en God neemt ook al die dingen weg en je mag ook een hele nieuwe start maken. Maar ik zie wel een verband tussen de vrijheid die we onze jongeren menen te kunnen permitteren op het gebied van seksualiteit en de hoeveelheid echtscheidingen waar we inmiddels in terecht zijn gekomen. Dat is gewoon verband tussen. Dus dat u dat zegt, is ook denk ik een van de redenen dat u bijna 50 jaar gelukkig getrouwd bent. Iemand anders? Ja.
Als u de definitie hanteert van huwelijk is voor anderen in je eigen leven wilt ervoor uitkomen dat je elkaars man en vrouw wilt zijn, zou de seculiere samenleving ook kunnen zeggen, oké, een samenlevingscontract is wat dat betreft hetzelfde, voor God evenveel waar.
Seculiere mensen zullen het niet hebben over wat het voor God waard is.
Nee, dat is zeker waar.
Maar Ja, dat klopt. Ik denk, ik weet dat dat gezegd wordt. Ik denk toch, als je daarover nadenkt, is een samenlevingscontract. Ik denk, een contract is ook wezenlijk wat anders dan een verbond. Een contract heeft veel meer iets voorwaardelijks in zich. Een contract is, jij houdt je aan de bepalingen en dan hou ik mij aan de bepalingen. En ik hou me aan de bepalingen, dan hou jij je aan de bepalingen. Dus contract is veel meer, we zullen zien of we goed kunnen samenwerken. Maar als we niet kunnen samenwerken, dan ontbinden we het contract. Want dat zijn de voorwaarden voor het contract. Verbond gaat veel dieper. Verbond is veel meer, heeft veel meer iets onvoorwaardelijks in zich. Zoals God ook een onvoorwaardelijk verbond met ons sluit. Ja, en ik denk dat als de Bijbel het gewoon heeft over het huwelijk. De Bijbel noemt het huwelijk. Laat het huwelijk in ere zijn. Laten wij het huwelijk in ere houden. Het huwelijk is dat verbond met elkaar sluiten. Is niet toch nog gereserveerd, toch nog iets minder, toch nog even anders. Dan denk ik dat wij gewoon ook moeten blijven bij wat Gods woord leert bij het huwelijk. En dat, dat gewoon het officiële huwelijk, dat gewoon Gods wil is. Ja. Dus, maar ja, een samenlevingscontract is ook in zekere zin ervoor uitkomen. Alhoewel ik volgens mij nooit meemaak dat mensen een hele dag organiseren en alle familie bij elkaar halen en een groot feest hebben en een inzegening hebben en een taart aansnijden vanwege een samenlevingscontract. Volgens mij is dat meer wat even op een kantoortje gebeurt of zo.
Wel met elkaar verbonden natuurlijk. Dus in die zin, ze wonen samen, ze leven samen.
Ja, maar goed, dat gebeurt natuurlijk ook wel met mensen die samen wonen, dat die levenseenheid groeit. Maar de omheining, God wil dat juist beschermen door de omheining van het huwelijksverbond.
Van de contract heeft het contract veel te maken met de rechten. En een huwelijk gaat voor de man voor de plichten. En dat mis je met zo'n contract. Dus met een contract, laat ik zeggen, zo'n samenlevingscontract. Het is veel meer over je rechten. Je doet niet aan je rechten dan.
Ja. Oké, okay, mooi. Dankjewel. Andere. Ja.
Je blijft trouw tot in je vermogen ligt. Ja. Daar zeg je ja tegen.
Ja.
En je kan zelf niet meer kiezen om te zeggen, nee, we willen trouw zijn tot de dood.
Ja.
En dat is klopt. Ook al een vlak.
Ja. Ja, dat... Ja. Wil je nog meer erover zeggen? Want ik vind dat helemaal terecht dat je dat zegt. Ik heb de laatste jaren ook natuurlijk verschillende huwelijken meegemaakt. Ook van... In gemeentehuizen, ook bij niet-christelijke mensen. En ik ben soms geschrokken van hoe de belofte die... waar het stel op gevraagd wordt ja op te zeggen. Hè, dus wat de ambtenaar van de burgerlijke stand vraagt aan degene die gaan trouwen. Hoe ongelooflijk uitgehold dat is tegenwoordig. Er wordt er bijna alleen maar gezegd dat jullie man en vrouw worden... en dat je je aan de plichten van het huwelijk houdt of zoiets. Maar er wordt verder helemaal niks ingevuld wat dat betreft. En daarom denk ik dat het ook heel goed is dat wij, wat wij onze huwelijksinzegening noemen, dat ook in de dienst die je met elkaar hebt, dat je voor Gods aangezicht elkaar echt trouw belooft, met wel die formuleringen, hè, tot de dood ons scheidt, en in voorspoed en tegenspoed, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid. En ik beloof dat ik van je zal blijven houden. Weet je wel, en dat op die manier geformuleerd wordt. Want in het gemeentehuis of bij de ambtenaar wordt dat soms bijna helemaal niet meer geformuleerd. Is het in, daaruit blijkt ook hoe uitgehold de visie op het huwelijk is in onze samenleving. Ja, maar je mag dat dan alleen maar doen als je officieel getrouwd bent. Hè? Dus het is even heel belangrijk, je moet eerst trouwen voor de wet. En dan pas mag een kerkelijke gemeente een huwelijksinzegening houden. Dat mag niet andersom. Als je het andersom doet, ben je strafbaar voor de wet. Ja, meneer. Nou, ik denk, dat is een goede vraag. Ik denk officieel, je bent getrouwd voor de wet. Wij zijn geen anarchisten. Wij geloven dat de overheid door God aangesteld is. Wij trouwen voor de Nederlandse wet. Je bent voor de overheid, de Nederlandse overheid, ben je dan man en vrouw geworden. Dan ben je officieel getrouwd met elkaar. Maar subjectief, dus objectief gezien, trouw je op het moment dat je voor de wet trouwt. Dan ben je wettelijk man en vrouw geworden. Dan ben je, als je dan uit elkaar wilt, moet je gaan scheiden. Dan ben je dus gewoon man en vrouw geworden. Maar subjectief merk ik heel vaak bij christenen dat ze zeggen, wij, het echte moment voor ons is als we in een sfeer van aanbidding zijn, als we in een dienst zitten en als we voor Gods aangezicht die trouwbelofte uitspreken en als we knielen voor zijn aangezicht en zijn zegen daarvoor vragen. Dat is voor ons subjectief gezien het moment dat we dat verbond met elkaar sluiten. Ik had, er waren jonge mensen die afgelopen december... voor de wet getrouwd zijn, want per 1 januari werd het veel duurder, geloof ik. Dat waren jonge mensen, die dus studenten nog, die gingen trouwen, maar die, dat was heel grappig, want ze wilden dat helemaal stilzwijgend doen. Toen zeg ik, ja, tjonge, je kan, volgens mij kan je niet voorkomen dat mensen dat dan op een gegeven moment ook weten of zo. Maar ze zijn dus inderdaad ergens, de laatste dagen van het jaar, zijn ze voor de wet getrouwd. Ze zijn in juni pas in de kerk getrouwd en ze zijn tot die tijd ook niet met elkaar naar bed gegaan. En tot die tijd zijn ze niet gaan samenwonen. Dat vond ik heel knap en dat is goed. Maar voor hun was het echt, nee, we trouwen pas echt in juni als we in de kerk trouwen. Dat zat 6 maanden tussen, omdat het goedkoper was om in december voor de wet te trouwen. Maar ik geloof wel dat ze officieel wel allemaal een vrouw waren. Ja. Goed, zijn er nog andere mensen die een vraag willen stellen? Nou, dat is een heel goede vraag. Ik denk dat in de meeste culturele situaties die we tegenkomen in de Bijbel, dat daar de hele praktijk van verkering zoals wij die kennen, die was er helemaal niet. Dus wat gebeurde er? Mensen die werden uitgehuwelijkd En mensen die hadden elkaar misschien een paar keer gezien. En dan gingen ze trouwen en dan waren ze man en vrouw. Dat gebeurt binnen de orthodoxie, binnen het Jodendom. Dus bij orthodoxe Joden gebeurt het nog steeds zo. Ik ben één keer per jaar in Israël, dan zitten wij in hotels. En dan is het altijd zo dat in de lounges, in de lobby's van de hotels, zie je heel vaak orthodoxe jonge mensen, stelletjes, met elkaar praten in de lounge van het hotel. Dan, wat doen ze dan? Dan leren ze elkaar kennen. Maar ze gaan bewust in het openbaar zitten. Ze gaan niet met elkaar wandelen in het bos of in een slaapkamer of alleen in een huis zitten. Maar ze gaan bewust in een hotel zitten met tientallen mensen die daar langs lopen en zijn. En dat is gewoon omdat misschien de familie daar een rol in gespeeld heeft. Omdat ze misschien gekoppeld zijn door een matchmaker. En dan hebben ze een aantal gesprekken. En het meisje mag altijd nee zeggen binnen de orthodoxe Joodse gemeenschap. Dus het meisje is helemaal niet verplicht om dan met die jongen te trouwen. Maar wat ze doen is, ze zien elkaar 5, 6, 7, 8 keer. En dan nemen ze beslissing om te trouwen. En ze hebben dus helemaal geen kans om lichamelijk te intiem te worden. Nou, ik denk dat dat veel meer in de buurt is van de tijden van de Bijbel. Dat betekent dus inderdaad dat wij in een hele andere tijd leven. En dat het ook veel moeilijker is voor jongeren om zich te bewaren. Want wij zijn gewend dat je met elkaar optrekt, dat je elkaar goed leert kennen, dat je met elkaar leert praten, dat je dingen met elkaar doet, dat je elkaars familie leert kennen. En na 1 of 2 of 3 of 4 jaar neem je de beslissing om met elkaar te gaan trouwen. Dat betekent inderdaad dat je natuurlijk ook lichamelijk naar elkaar toe groeit. En dat is, als ik over deze dingen spreek voor jongeren, dan komt die vraag altijd naar boven. Maar hoe ver mag je gaan dan? Seksualiteit is niet alleen maar met elkaar geslachtsgemeenschap hebben. Seksualiteit is ook dat gevoel van verliefdheid. Is ook dat je elkaar aanraakt, is dat je elkaar zoent. Heeft ook met seksualiteit te maken. En ik denk inderdaad dat het ook normaal is om in zekere zin naar elkaar toe te groeien. Maar ik zeg altijd tegen jongeren, als je er echt van overtuigd bent dat het mooiste is om je te bewaren. En als dat echt een overtuiging voor je is, dan wil je dat ook. En dan kan het ook, dat geloof ik echt. Waar een wil is, is een weg, ook wat dit betreft. En als je dan merkt dat je lichamelijk wat contact hebt en je begint gewoon te opgewonden te raken, je begint gewoon echt je seksualiteit te beleven, als het ware. Je begint gewoon seksueel opgewonden te raken, dan moet je gewoon stoppen. En mijn vrouw zegt altijd, als hier de grens is, en je wil gewoon je bewaren, je wil niet over die grens gaan totdat je elkaars man en vrouw bent geworden, dan is het goed om een eindje van die grens vandaan te blijven. Om niet tot vlak bij die grens te gaan zitten. Zodat je bijna gemeenschap hebt. Want dan ga je er zomaar overheen. Maar als je een eindje van die grens vandaan blijft, dan is dat gewoon veilig. En ik denk dat er zijn echt wel jongeren die dat lukt. Je kan echt wel een paar jaar verkering hebben zonder dat je met elkaar gaat vrijen. Ik denk ook dat dat gewoon een vorm van respect is. Ik was laatst bij de NEM in Voorthuizen. Toen had ik over heel wat anders gesproken. En toen was er een nabespreking, 's avonds laat. En toen ik vond het zo grappig. Er was een oudere man. En ineens kwam het op dit onderwerp. En toen zei hij dat hij een keer gehoord had van een jonge man. En die had verkering met een meisje. En toen was hem de vraag gesteld, ga je met haar naar bed? En toen had hij gereageerd, met haar naar bed? Nee, ik hou van haar. Nou, dat klinkt heel raar, hè? Maar er zit ontzettend veel in. Respect voor je meisje, dat je haar onschuld niet wilt wegnemen. Dat je haar eerbaarheid wilt beschermen. Dat je haar reinheid wilt bewaren. Als je het zo ziet, het is respectvol, het is liefdevol, het is mooi. Als je dat zo ziet, en je bent ervan overtuigd dat dit het meest liefdevolle is wat je voor je meisje kan doen, wat je voor je vriend kan doen. Je niet hem te verleiden om met je naar bed te gaan. Niet te ver gaan, niet over die grens gaan, maar die grenzen respecteren is liefdevol. En er is nog genoeg tijd daarna om met elkaar te kunnen vrijen. Dan blijft het ook spannend, want er blijft nog wat over natuurlijk. Als je gelijk de hele weg gaat, wat blijft er dan over voor na je trouwdag? Maar je bewaart het. Het is mooi. Als je dat ziet, hoe mooi het is, dan geloof ik dat het ook kan. En dan kun je wel dingen noemen van, je moet je je ondergoed aanhouden. Of je moet. Ik zeg wel, ik heb er ook iets over geschreven in mijn boekje, dat je natuurlijk niet elkaars geslachtsdelen moet gaan stimuleren en aanraken. En dat je natuurlijk van elkaar af moet blijven. Je moet elkaar niet gaan aanraken. Op die manier. Nou, dat soort dingen kan je zeggen, maar ten diepste komt het erop aan, ben je ervan overtuigd. En dan denk ik dat er een weg is. Ja, dat denk ik ook. Ja. Zeker, ik denk dat bij mannen en vrouwen ook verschillend is. Hoezeer je dan meegesleurd wordt of niet. Ja. Dus dat is helemaal terecht. Dat we daar ook niet een wet voor kunnen opschrijven of zo. Maar ik herken dat de praktijk van verkering die wij hebben, waar ik niet principieel tegen ben. Er zijn ook christenen die daar helemaal tegen zijn. En die willen het op de orthodox-Joodse manier. Maar ik weet niet of we dat kunnen maken. Dat lijkt me wel heel erg anders. Ik denk toch dat het ook goed is om elkaar een beetje te leren kennen voordat je de beslissing neemt om te trouwen. Toch? Maar goed, ik weet dat er in dat uithuwelijken, er zijn ook ontzettende goede huwelijken. Maar in ieder geval...
Ik ga één op één, hoor.
Één op één? Nou ja, het is niet waar dat in die cultuur zoveel echtscheiding is, hoor. Dus er is ook nog wel wat voor te zeggen. Maar ik pleit niet voor uithuwelijk hier natuurlijk. Maar ik zeg wel dat de praktijk die we hebben van dat degene die verkering hebben heel gewoon is dat ze ontzettend veel tijd met elkaar doorbrengen en ook vaak met z'n tweeën alleen zijn, maakt het wel veel moeilijker natuurlijk. Dat zie ik ook. Sorry, was hier iemand? Paulus?
Paulus schrijft over uithuwelijken.
Oh ja? Waar dan? Ja, wacht even. Ja, dat staat in 1 Korinther 7. Dat gaat over je dochter of zo. Of het kan over je dochter gaan of over jezelf. Dat is een beetje discutabel, maar dat klopt. Het zou kunnen dat het daar over uithuwelijken gaat. Een laatste iemand nog, dan gaan we afsluiten. Ja, achterin. Meneer? Ja. Ja.
U bent predikant, dus ik neem aan
dat u weet dat er in de Bijbel wel zo gesteld wordt. Ja. Ik ben benieuwd wat u dan vindt van die teksten die daarover gaan. Ja, ik ben me ervan bewust dat in de boeken van Mozes, ik geloof in Deuteronomium of in een van de boeken waarin de huwelijkswetten ook naar voren komen, dat inderdaad dat op die manier gesteld wordt. Maar niet alles. Wat wij in de boeken van Mozes vinden, kunnen wij knippen en plakken voor ons hier en nu. Dit is natuurlijk een moeilijk gebied. Dit heeft alles te maken met de Bijbel lezen in de toenmalige historische context, tegen de culturele achtergrond van toen. Niks in de Bijbel is direct aan ons geschreven. Niks direct aan ons. We moeten altijd doorvertalen naar hier en nu. We moeten altijd de vraag stellen, wat zijn de waarheden voor alle tijden? Wat zijn de tijdloze principes? En wat zegt God door zijn woord tot ons hier en nu? Maar heel veel van wat we in de boek van Mozes vinden, passen wij niet toe natuurlijk. Wij zijn er niet voor om iemand die op Sabbat hout gaat sprokkelen, dat die de doodstraf krijgt. Daar zijn wij niet voor. Weet je, om maar even een extreem voorbeeld te noemen. En ook niet iemand die homoseksualiteit bedrijft, dat die de doodstraf moet krijgen. Nou, dat soort dingen, dat is de theocratie Israël. Maar ik ben me ervan bewust, het is een terechte vraag, dat dat wel genoemd wordt. Dat als een man gemeenschap heeft met een vrouw zonder dat zij zijn vrouw is, wat trouwens ook bewijst, hè, dat je niet trouwt door met elkaar te vrijen. Die wet bewijst ook dat je dus gemeenschap kunt hebben met een vrouw zonder dat ze je vrouw is. Want als je zegt je trouwt met elkaar door met elkaar te vrijen, bestaat er helemaal geen seks voor het huwelijk. Zodra je met elkaar vrij bent, ben je getrouwd. Hè? Maar dat is dus wel zo, dat je kunt vrij zonder getrouwd te zijn. En dan staat er inderdaad dat hij haar tot vrouw moet nemen. Maar, en ik denk ook dat het natuurlijk ook wel wenselijk is dat je, dat als je zo intiem met elkaar bent geworden, als je lichamelijk je aan elkaar gegeven hebt, dat het heel mooi zou zijn als je ook die ene van elkaar zult, dat je elkaars unieke levenspartner wordt. Maar er zijn echt wel situaties waarin waarin wij hebben gezien dat jongere stellen met elkaar gevreden hebben, maar dat het echt niet verstandig is als ze zouden gaan trouwen. Ik heb één keer heb ik het heel moeilijk gehad met een jong stel waarvan het meisje zwanger was geworden. Waar ze dus met elkaar naar bed gingen. Het meisje werd zwanger. Maar ik zag, ik had ernstige twijfels bij het huwelijk. Ik studeerde toen nog in Heverlee. Naast mijn predikantschap studeerde ik in Heverlee. Ik ben naar mijn professor praktische theologie gegaan. En ik heb de situatie met hem besproken. En hij zei tegen mij, je kunt niet nu zeggen dat ze beter niet kunnen trouwen. Dat kan je gewoon niet maken als predikant. Dat zij willen trouwen. Zij is nu zwanger van hem. Hij is de vader van het kind. Maar ik had me ernstige twijfels. Dus we hebben inderdaad, ze zijn getrouwd. Als gemeente hebben we het huwelijk ingezegend. En 10 jaar later gaat er een beerput open, omdat die man zijn eigen kinderen heeft misbruikt. Weet je, en dat is niemand aan te rekenen, behalve die man. Maar die man die was zo gestoord, dat we eigenlijk beter hadden kunnen zeggen, zelfs al ben je zwanger van hem, je moet niet met hem trouwen. Nou ja, goed, dat is even uit de praktijk gegrepen. Maar ik denk dat er echt wel situaties zijn waarin een stel wel met elkaar naar bed is geweest, maar dat je niet als pastoor, als jeugdleider, als voorganger moet zeggen dat ze dan moeten trouwen. Ik denk dat er echt een heleboel situaties zijn waarin je dat niet moet zeggen. En ik geloof ook niet dat die wet uit Deuteronomium direct voor ons op die manier een wet van mede en perse is. Ja. We moeten denk ik ook gewoon, ja, ook wel goed nadenken over deze dingen. Maar goed, ik weet, ja, ik ben, het is terecht dat u die vraag stelt, want ik denk dat sommigen misschien een ander antwoord zouden geven. Ja.
Maar
u
laat het gebod van God
dus
afhangen van uw
praktisch
inzicht daarin?
Nee, want de vraag is of dit een gebod van God voor ons is.
Maar u doet als tegenvoorbeeld de Sabbat of homoseksualiteit.
Ja.
Die wordt in het Nieuwe Testament ook al behandeld. Homoseksualiteit blijft gehandhaafd. De Sabbat wordt duidelijk van gezegd in Hebreeën dat dat over is voor de gemeente des Heren.
Ja. Nee, maar goed, begrijp me goed. Ik denk dat we wel uit wat ik net zei over homoseksualiteit, kunnen wij wel leren dat God tegen homoseksualiteit is. En dat dat dus het tijdloze principe is. Maar wat er staat, dat je iemand die dat bedrijft, dat hij de doodstraf moet verdienen, dat geldt niet voor ons als gemeente van Jezus Christus, dat wij dat gaan toepassen natuurlijk. Dat was voor de theocratie Israël. Dat hoort bij het wetboek van strafrecht voor het volk van Israël dat uit Egypte was geleid. En dat God als koning had. Dus nogmaals, je kunt niet zomaar knippen en plakken met wetten uit het Oude Testament. Je kunt niet zomaar zeggen dat al die dingen die we in de boeken van Mozes vinden, dat wij die moeten gaan toepassen. Dan loop je helemaal vast. En dus is niet, ik zeg niet dat we het gebod van God moeten negeren. De vraag is, wat is het gebod van God voor ons hier en nu? En dan als u het mij vraagt, is het niet een gebod van God voor ons hier en nu dat per se een stel dat seks met elkaar gehad heeft, moet trouwen? Omdat er gewoon met je gezonde verstand kijkend situaties kunnen zijn waarin je zegt, jullie hebben wel seks met elkaar gehad, maar ik denk niet dat jullie moeten trouwen. Anders wordt het wel ook weer een ongelooflijke druk. Dan, ja.
Dat klopt, maar een vader in Exodus zal het ook gedacht hebben. En de hoofdtekst van vanavond is ook uit het boek van Mozes.
Ja. Ja. Nou goed, dit is hermeneutiek. Dit heeft...
Ja.
Nou goed, het heeft te maken met je hermeneutiek. Dat wil zeggen, je interpretatieleer. De manier waarop je dus interpreteert. En dat heeft dus ten diepste te maken met het doorvertalen. Hoe vertalen wij de boodschap van toen en daar door naar hier en nu? En daar verschillen we soms van mening over inderdaad. Van wat wel en niet tijdloze principes zijn. Bedankt voor jullie vragen. En het is heel goed dat we hier samen met elkaar over nadenken.